We gaan verder met het Markus-evangelie, Markus hoofdstuk 10, en vandaag alleen vers 45. En laten wij een wat langer gedeelte lezen dan alleen vers 45, maar vandaag behandel ik alleen vers 45. Markus hoofdstuk 10, en ik lees vanaf vers 35, zullen we dat zo doen? Dat het eigenlijk één verhaal is waar dit op aansluit. En u heeft mij al gehoord dat dit een momentum is waar ik langer uitgezien heb, ook voor mezelf. En ik zie ook uit naar het vervolg hiervan. Maar laten we gewoon eens 10, 35 tot 45 met elkaar lezen om de context weer even goed mee te krijgen. En dan vers 45 als slot, het summum van het boek van Markus.
Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem: O meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. En hij zeide tot hen: En wat wilt gij dat ik doen zal? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij een aan uw rechterzijde en een ander aan uw linkerzijde mogen zitten, in uw heerlijkheid. Jezus antwoordde hen, zeide tot hen, sorry, Jezus, doch Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hen: Wij kunnen het. En Jezus zei tot hen: De beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterzijde of aan mijn linkerzijde staat niet aan mij te geven. Maar het is voor hen voor wie het voorbereid is. Toen de tien dit hoorden, begonnen ze Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. En Jezus riep hen tot zich. En zeide tot hen: Wel, gij weet dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren. En hun rijksgroteren oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil zijn, sorry, wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Soms vraag je wel eens af, tot zover de schriftlezing, soms vraag je wel eens af: Heer, leer mij dit doorgronden. Maar ik kan u eerlijk zeggen, vandaag zijn wij aangekomen op, je zou wel kunnen zeggen, de Mount Everest van de hele Bijbel. Dit is het summum waar we naar uit kunnen zien. We kijken hier vandaag, als het ware, neemt Markus ons mee en staan wij met elkaar op die grote berg in het onmetelijke universum van Gods liefde te kijken. Of als u niet van het universum houdt, u houdt meer van een oceaan. We staan hier voor een onmetelijke oceaan van Gods barmhartigheid en genade. Dit is als het ware oog in oog staan met de meest waardevolle diamant die er ooit geweest is. De meest glorieuze waarde, de waarheid van de Bijbel. En die is heel eenvoudig. Drie woorden. God redt mensen. Dat is alles wat hier staat. Dat is alles wat hier staat. Dit is als het ware de climax waar het hele boek van Markus naartoe gaat. Waar hij ons meeneemt om de horizon te bezien. Wat daar allemaal is. En ik zal u eerlijk vertellen. Ik denk niet dat wij dit allemaal gaan doorgronden. Dit is de hele Bijbel in één vers. We zeggen wel eens Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven gegeven heeft. Dit is een nagenoeg een even groot equivalent. Dit is misschien nog wel een hoger moment. Waar de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Als wij als mensen eens nagaan waar we met ons verstand mee bezig kunnen zijn, wat is de hoogste activiteit waar we mee bezig kunnen zijn?
Nou, dat doen we vaak. Ja, we zijn vaak met onszelf bezig. Dat is niet de hoogste activiteit die we zouden moeten doen. Dat is eigenlijk studie van theologie. Wie is God? Al onze kennis, verstand, ons hele wezen zou gericht moeten zijn om God verder te doorgronden. En ze zeggen wel eens van, wel, theologie is saai. Wij doen niet aan theologie. Als je niet aan theologie doet, dan doe je dus niet aan de studie van God. Dat kan me lastig voorstellen. En het is moeilijk voor te stellen voor een kind van de Heer. Maar als wij inderdaad zo zien dat het grootste waar we mee bezig zijn en het hoogste is God kennen, dan zou ik bijna zeggen, de kroon die daar bovenop gaat, is de verlossing doorgronden. Is bijna, misschien nog wel een stapje hoger, is de diamant op die kroon. De mooiste en de grootste diamant die wij ons kunnen voorstellen, is om de verlossing verder te doorgronden. God redt zondaren. En ik moet eerlijk zeggen dat hoeveel tijd we hier elkaar zullen besteden, we zullen dit nooit ten volle doorgronden. Gelukkig maar. Hoe slim we ook zijn, hoeveel kennis we er ook van willen kunnen vergaren, dit vers is ondoorgrondelijk. Hier zit de hele somming, een hele opsomming van de verlossing in. Dit is een bodemloze put. Dit is voor mij bodemloos. Ik weet niet wat hier allemaal achter zit. God redt zondaren. Ik hoop u de komende tijd mee te nemen naar die diamant van de verlossing die de Heer Jezus verworven heeft aan het kruis. En ik zal u eerlijk zeggen, dat is een diamant die zonder, dat zullen wij nooit van alle kanten doorzien. We zullen nooit op de top arriveren. We zullen nooit aan de, als het ware, de overkant van de oceaan van Gods genade bereiken. Geen enkele theologie, geen enkele bijbelleraar zal dit in volheid doorgronden. Maar, dat is een beetje mijn verlangen ook, waarom ik hier zo naar uitgezien heb. Ik heb dit zelf nodig. Dat klinkt heel egoïstisch. Maar eigenlijk is het zo. En ik hoop dat ik dat enthousiasme ook over kan brengen. Ik heb hier zo naar uitgezien. En ik ben hier al zo mee aan het lezen geweest. Als u de stapel boeken zag groeien naast mij, waar ik de afgelopen weken mij over gebogen heb. Dan moet ik u zeggen dat dit vers voor mij nog steeds een mysterie is. In groot geheel. God redt zondaren. Maar ik wil u meenemen als het ware om, voor zover wij kunnen, de komende weken een expeditie met elkaar te gaan doen, wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Ik wil de diepte van Gods woord induiken om ons af te vragen van, wat heeft Christus nu verworven aan het kruis? Want daar spreekt het hier over. Ik heb nog geen idee welke route we gaan volgen. Het gebed zal welkom zijn. Want dit is een kolossaal onderwerp. Kolossaal. En dat zit hem in die laatste versen. Hij geeft zijn losprijs, of hij geeft zijn leven als losprijs voor velen. En dat laatste woordje, velen, is de deur die ik openzwaai en daarna binnenstap. En ik hoop van harte dat ik daarin de diepte en de rijkdom van Gods woord naar voren kan brengen, zodat u en ik het kruis nooit meer hetzelfde zien. Dat wij inderdaad het kruis niet als, wat zullen we zeggen, als gewoon gaan zien. Nou ja, natuurlijk, het kruis staat bij ons centraal, oh ja. Maar dat u zo geprikkeld wordt met alles wat Christus daar verworven heeft, dat u voor de rest van uw leven terug kan kijken en kan zeggen, het kruis, wat u hier daar gedaan heeft, is op die en die dag, en dat jaar, radicaal omgekeerd. Mijn fundament heeft geschokt de afgelopen week. Zo rijkdom. Ik hoop dat ik dat over kan brengen. En dat zit hem in die laatste woorden, in de losprijs voor velen. En mijn vraag is, voor wie? We zongen het net volmondig. Ik citeer. Halleluja, geprezen zij het Lam die de schuld der wereld op zich nam.
wat heeft hij daar bewerkt? Kolossaal onderwerp. Ik hoop dat we kunnen zien dat de verlossing, en dat zeggen we hier ook vaak, en dat stond vanochtend ook weer centraal, soli deo gloria, de verlossing is God gecentreerd. Het is niet om u een goed gevoel te geven, het is niet om u voordeel te geven. De verlossing en het uiteindelijke doel dat Christus aan het kruis ging, is puur en alleen egocentrisch gericht op God. Dat wil ik gaan begrijpen. Ik hoop dat ik dat over kan brengen. Met al mijn beperkingen. Hij gaf zijn losprijs, of zijn leven als een losprijs, voor velen. Terug naar de tekst. En misschien dat ik, als u volgende week twijfelt of u wel of niet komt, volgende week zal het een introductie zijn. En ik denk alleen maar een introductie. Alleen maar om u mee te nemen naar de grote discussies. En ik breng u waarschijnlijk in een spagaat. En dan zal ik u inderdaad duidelijk richting geven nadien om argument na argument na argument over het kruis aan te halen, zodat u, ik zou bijna zeggen, een kennis van het kruis heeft en een liefde voor het kruis krijgt, die groter is dan vandaag. Dat is ook mijn eigen verlang. Maar terug naar de tekst. We hebben het net gelezen. Jezus heeft net 3 keer aan zijn discipelen verteld, aan zijn apostelen en de bredere schare, dat hij moest lijden. Weten we het nog? Dat hij verraden zou worden, veroordeeld, overgeleverd, bespot, bespuwd, gegeeseld, gedood worden. En hij zou opstaan. Zijn discipelen kwamen zelfs bij hem, hadden het niet eens gehoord. Het was erin en eruit gegaan. Ze zei de Heer, mogen we aan uw linker en rechterhuid, de zittende Heer zei van, gij weet niet wat gevraagd, weten jullie wel wat mij te wachten staat? Die beker van Gods toorn en gramschap, die moet ik volledig leeg drinken, want dat ligt in Gods raadsbesluit. Dat ik aan een kruis genageld zal willen worden, jullie zien het niet eens. Maar dat staat vast. Elk detail wat gaat gebeuren, had de Heer in detail als het ware verklaard. We hebben zelfs een stuk van het Oude Testament opengehaald, weten we het nog? Om te laten zien hoeveel details er bekend waren over het lijden van Christus. Psalm 2, Psalm 22, Psalm 69 als ik het uit mijn hoofd doe. Psalm na Psalm, Jesaja 53, Zacharia 9. Het staat er vol van. Maar dat waren eigenlijk allemaal historische feiten die de Heer ging vertellen, was het niet? Hij ging alleen maar vertellen wat er ging gebeuren. Hij ging alleen maar opsommen wat hem te wachten stond. En vandaag antwoordt hij de ene vraag die de discipelen nooit gesteld hebben, naar wij weten. Waarom? Hij noemde eigenlijk alleen maar op dat hij zou sterven, dat hij zou lijden, gegeesteld geworden, bespuwd zou worden. Maar nooit vertelde hij waarom. En vandaag neemt hij ons mee. Vandaag vertelt hij voor de eerste keer waarom hij moest lijden. Hij verwoordt het in mijn optiek zo duidelijk en helder. Dit is het doel van mijn lijden en sterven. Zien we dat? Dit is voor het eerst dat hij gaat uitleggen de waarom vraag. Hij maakt als het ware zijn missie bekend. Voor die tijd maakte hij historische feiten bekend. Nou, die moesten nog gebeuren, maar in Gods plan en raadsbesluit is het al feit, ligt vast. Zijn missie is dat hij zijn leven kwam geven als een losprijs voor velen. Voor velen. De zoon des mensen kwam naar deze aarde om een losprijs te betalen. Er was geen losgeld. Het was niet zoals Freddy Heineken die losgekocht werd door een paar miljoen. Het was niet met goud, niet met onroerend goed. De Heer kocht en betaalde een losprijs met zijn eigen bloed. Met zijn eigen bloed. En dat deed hij voor, nou, niet bepaald het meest vriendelijke ras op aarde. Het is ook het enige ras op aarde wat mens heet. Het is ook het enige ras wat onvriendelijk is, onheilig, ongekend brutaal naar God, rebelleert. En dat de Heer inderdaad zegt, ik ben gekomen
om in hun plaats te sterven. Het kostbare bloed van de Heer Jezus. Een losprijs voor velen. Dat is de titel van de preek. Een losprijs voor velen. En de volgende keer zullen we daarmee verder gaan. God die redt. Door het offer van de Heer Jezus Christus heen. En dit is een losprijs voor velen. En als eerste zou ik u daar vandaag mee willen nemen naar die losprijs voor velen. In dat hele vers heb ik het als het ware in drieën gesplitst. Er zit meer in. Het onderste gedeelte heb ik nog verder opgesplitst. Of is nog verder opgesplitst. De Heer begint daar met die mooie woorden. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De Zoon des Mensen. En ik kan op deze Mount Everest daar niet nog eens een keer omheen en nog eens een keer zeggen van oké, dat weten we allemaal wel. Nee, wij gaan hier nog eens een keer heerlijk parkeren en dineren in Daniël. Hoofdstuk 7. Om eigenlijk ook eens goed te luisteren naar de impact die de Heer Jezus meegeeft aan zijn volgelingen. Dit is niet zomaar iets wat hij meegeeft. Hij gebruikt hier die specifieke term die hij 80 plus keer gebruikt in de evangelie. Het is een messiaanse titel, de Zoon des Mensen. Deze titel wordt 1 keer gebruikt in Handelingen, tenminste dezelfde vorige, de Zoon des Mensen. Stefanus die het zegt, ik zie de Zoon des Mensen in glorie staan. In Openbaring, als je verder goed kijkt, wordt het nog een paar keer herhaald. Maar dan heet het Mensenzoon. Dan is het woordje des er tussenuit mensenzoon. Maar de constructie is nagenoeg gelijk. Refereert allemaal naar Daniël. Maar zoals de Heer het hier zegt. De Zoon des Mensen is zijn favoriete uitspraak. En het is geladen met een enorme theologische bagage. Als we daar niet stilstaan, dan missen we als het ware het vergezicht van de Mount Everest waar we op staan. En daarmee is het belangrijk om als het ware een macrobeeld van de wereld te krijgen. We zijn vaak met ons microscoop bezig, hè? Met ons vergrootglas. We staan stil en dat zult u aan het einde ook weer van de preek merken. Sta ik bij een woord stil en nog een woord en nog een woord en nog een woord. Gewoon een woord. Maar voordat je dat kan doen, is het ook goed om een groot beeld van de wereld te krijgen en een macrobeeld te krijgen. Waar nu de Zoon des Mensen heen gaat. En ik neem u mee naar de grote wereldrijken van de aarde. Om het contrast te maken. Van de wereldrijken met het rijk van Christus. Daniël hoofdstuk 7 vers 1 tot 14. Gaan we met elkaar rustig doorheen. Want Daniël krijgt hier de vergezichten als het ware van de toekomst. En dit komt ongeveer overeen met, voor ik ga lezen, dit komt ongeveer overeen met dat standbeeld in hoofdstuk 2 van Daniël. Weet je wat dat nog? Dat hoofd van goud, de armen en de borst van zilver. De lendenen en de heupen van koper, de benen van ijzer en de voeten gemengd van leem en ijzer. Kun je dat dan voorstellen? In al zijn schittering kreeg Nebukadnezar dit te zien. En dat is 4 koninkrijken plus 1, die steen die naar beneden dende. Hier hebben wij een gelijkaardig iets. 4 koninkrijken, identiek hetzelfde, maar anders omschreven, plus 1. En laten we daar doorheen gaan. Daniël hoofdstuk 7 vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die op zijn legersteden voor ogen kwamen. Belsazar. We zijn nu 50 jaar na Nebukadnezar. Weet je ook al gelijk hoe oud Daniël is en is geworden? Een man die op hoge leeftijd dit gekregen heeft. En hij krijgt hier als het ware, en ik zei dat net al, krijgt hij hetzelfde te zien als wat hij destijds bij Nebukadnezar zag. En dat was een groot beeld wat schitterend stond. En dat was van menselijk perspectief gezien. Wauw, het hoofd van goud bent u Nebukadnezar. En nu gaat Daniël krijgt een visioen en die krijgt Gods gezicht als het ware op de wereldrijken. En dat is niet bepaald schitterend. Dat is heel anders. Dat wordt niet over goud gesproken of zilver of een schitterend beeld waar je allemaal van stond te kijken en denkt, wow. Dit is niet bepaald een wow. Dit is een WU. Hoofdstuk 2, vers 2 bedoel ik. Begin van het bericht. Daniël Hivana zeide, ik had in de nacht een gezicht en zie, 4 winden des hemels bracht de grote zee in beroering.
Dit is Gods soevereiniteit die alle windstreken en alle winden van de wereld bij zich heeft. En inderdaad de poel, de grote zee, de mensenmassa, de verdorven wereld in beroering brengt. En vers 3, 4 grote dieren stegen uit de zee op. De ene verschillend van het andere. Dit zijn die 4 wereldrijken waar ik net over sprak. En nu gaat hij dat invullen. Het eerste dier, dat eerste geleek op een leeuw en had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werd het de vleugels uitgerukt. Werd het van de grond opgeheven en op 2 voeten overeind gezet als een mens. En werd het een mensenhart gegeven. Tot zover. Hier zien wij dat gouden hoofd, dat hoofd van goud van het beeld, Nebukadnezar, wordt hier omschreven als een leeuw. Het had adelaarsvleugels. Ik ga dat niet helemaal uitweiden. Het werd de vleugels uitgerukt en het werd van de grond opgeheven. Het werd op 2 voeten gezet als een mens en de mensen hard gegeven. Dat is misschien een interessante observatie. Van alle andere dieren wordt alleen maar negatief gesproken. Hier wordt nog iets positiefs gezegd. Het ging rechtop staan, het werd een mens en een mensenhart gegeven. Mogelijk, en daar leun ik heen. Spreekt het over het Nebukadnezar zelf, die aan het eind, na 7 jaren als dier op aarde geleefd te hebben, mens werd en wederom geboren werd. Onlangs vroeg iemand aan mij, ik weet het niet meer. Ja, hoe zit het nou met Nebukadnezar? Het Oude Testament zegt wel. Je ziet heel veel aanwijzingen dat hij wederom geboren is. En zelfs in dit vers zie je dat hij als het ware als enige, als mens wordt omschreven, opgericht wordt. Dit verwijst mogelijk naar zijn wedergeboorte en ik leun daar ook heen omdat er genoeg aanwijzingen zijn. Vers 5, we gaan verder. Een ander dier. Het tweede, geleek op een beer. Het richtte zich op, de ene zijde op. Ja, 3 ribben waren in zijn muil, tussen zijn tanden, en men spreekt tegen hem aldus. Sta op, eet veel vlees. En als je dit beeld goed bekijkt, wat hier gezegd wordt, een beer, en het wordt aan 1 kant opgericht, het is uit balans. Het wankelt als het ware. Dit is het tweede koninkrijk, wat wij zagen. Hoofdstuk 2 van Daniel, de Meden en de Persen, een verdeeld koninkrijk. Altijd onder spanning wie nu werkelijk de heerschappij houdt. Waren de Meden of de Persen? We vinden er een. Daniel, Darius de Mede. Toen waren de Meden weer aan het bewind. De andere keer waren de Persen. Het was in onbalans. Nooit in balans geweest. Daniel krijgt het te zien. Dit is een massaal koninkrijk. Dus Meden en Persen. Geef toe. De glorie van Nebukadnezar was veel groter. Zijn rijk was niet het grootst, in omvang. Vers 6. Een ander dier, gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Dit spreekt over Alexander de Grote, Grieken. Eerst Babel, Mede-Persen, de Grieken. Alexander de Grote als een panter, als een razende ging hij door de wereld heen om... Als een panter als het ware, om alles te veroveren wat voor hem kwam. Vleugels op zijn rug. 4 koppen is een verwijzing naar het einde. Toen hij stierf, werd zijn rijk in 4 verdeeld. En daarna, we gaan verder, vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezichten, zie een vierde die verschrikkelijk, schrikwekkend, geweldig sterk had, grote ijzeren tanden, het at, vermaalde, wat overbleef, vertrad hij met zijn poten en dit dier... Verschilde van alle vorige, het had 10 horens. Zo verder. Dit is feitelijk, zijn dit de benen en de voeten. Hoeveel horens had het? 10. Hoeveel tenen hadden het? 10. We zien de parallel. En het beeld is elke keer wordt neergezet als iets glorieus. Maar de Heer kijkt hier naar beneden en geeft Gods beeld van het koninkrijk. Het is verschrikkelijk. Het verslindt, het vermaalt. Alle 4 de koninkrijken tot nu toe is niet veel goeds over gezegd. Nebukadnezar was dan nog het beste omschreven. Tot hier komt het volledig overeen met hoofdstuk 2 van Daniel. Maar dan is hier een aanvulling, vers 8.
er is meer. Terwijl ik op die hoorns lette, die 10, zie, daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. En 3 van de vorige hoorns werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dit is het laatste koninkrijk en Daniel krijgt die te zien. En die krijgt wederom te horen vanuit die 10 koningen. Vanuit dat rijk wat van de Romeinen regeert, zal er 1 opstaan. 3 koningen zullen daarvoor moeten buigen en verwijderd worden. En hij zal opstaan en hij zal een mens zijn, mensenogen. En zijn mond is vol grootspraak. Dit is de Satans laatste troef. Dit is zijn laatste joker die hij uit had. Dit is het satanisch meesterwerk. Wat hier naar voren gebracht wordt, uit het laatste. Werd eerder niet verteld, maar nu wel. Dit is een monster van de duisternis. Antichrist zelf. Maar juist in deze context gaat het verder. Deze 4 zijn omschreven. Dan komt er een moment en een complete omkeer. Van, je zou kunnen zeggen, van een verschrikkelijke omschrijving van de wereldrijken, gaan we nu naar hoofdstuk 7, vers 9. Ik keek toe, en dit lees ik uit de herziene Statenvertaling naar ik weet. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zetten zich neer. Aan het eind van deze rijken, dan mag er nog zoveel macht en glorie in al deze rijken geweest zijn met machtige heersers die je niet voor kunt stellen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij doen de tv aan en die zien we elke keer zien we Obama. Obama hoeft zijn mond maar open te trekken over de economie of over Syrië en Obama is er. Wat wij daarvan zeggen, wat de rest van de wereld van zegt, is niet aan de orde. Vergelijkbaar in die tijd. Dat waren soevereine heersers deze mannen, hè? Nebukadnezar. Als je over Darius de Mede leest. En als je over Alexander de Groot. Weet je hoe groot het rijk van Alexander de Groot was? Van de rand van India tot aan Ethiopië toe. 3800 kilometer. Als je Daniel, of Esther hoofdstuk, is het Daniel? Esther hoofdstuk 1 gaat lezen. Ahasveros. 127 gewesten. Dat was nog eens een groot grondbezitter. Dat waren massale, kolossale heersers die wij ons niet voor kunnen stellen. 4 wereldrijken. Dat zien we dan, de grote oude van dagen zet zich neer. God in zijn almachtige wijsheid neemt ons nu mee in de troonzaal van de hemel. En zegt, dat zijn de rijken op aarde. Maar hier zit ik, soeverein, gezag over alles, heersend over alles. Staat er dan verder, zijn gewaad wit als sneeuw en haar van zijn hoofd als zuiver wol. Gods volmaakte perfectie, Gods glorie, in Gods glorieuze perfectie, een vol ornaat. Ik moet zeggen, ornaat. Schijnend over alles. Mensen, dit kunnen wij ons niet voorstellen, wat dit voor plaat is die Daniel gezien heeft. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Nou, succes als je dit ziet. Ik weet niet of je nog een droge draad in je nachthemd hebt. Dit is meegenomen worden in de troonzaal en je ziet daar de schittering van Gods heerlijkheid. Het is bijna een vulkaan van Gods glorie, is het niet? En dan die wielen, Gods voorzienigheid. Als je Ezechiël leest, al die wielen die alle kanten opdraaien met de ogen alle kanten. Dat is Gods voorzienigheid die alles heerst. En alles uitwerkt naar de raadsbesluit van zijn plan. Ik kan niet anders zeggen dat dit is majesteit, voorzienigheid, sublieme schitteringen. Dan vers 10, een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Niets wat van die troon komt, kan gestopt worden. Kan veranderd worden. Een lavastroom willen ze nog wel eens omleggen. Dit is niet om te leggen. Wat hier van deze troon komt, zal geschieden. En dan een kolossale aantal. 1000 × 1000 dienden hem en 10000 × 10000 stonden voor zijn aangezicht. We hebben van de week een nieuw getal geleerd, hè? 1000 miljard. Is dat niet 1 biljoen? Triljoen, dankjewel. Dat zelfs in de wereld, men zei, in de financiële wereld van, dit is wel een kolossaal bedrag. Als we dit zien, dit is ontelbaar. zijn de hoogste getallen die we in de Griekse tekst maar kunnen vinden. Dit is niet te tellen. 10.000 maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Dit zijn de engelen die in schittering klaarstaan om te doen wat God zegt. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En wat daar gehoord is, is waarschijnlijk een beetje hetzelfde wat Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 12 heeft meegemaakt. Hè? Toen hij in de derde hemel werd opgenomen. En wat zegt hij? Ik heb dingen gehoord van onuitsprekelijke woorden. Omschrijf het eens. Begrijp je het? Dit is niet uit te leggen. De rechtszaak wordt geopend, het proces van de eeuwige God begint en hij zit op de troon, vers 11. En toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden van die ene hoorn. Dat vierde rij. Dat manneke. Wat opstaat. Want zo wordt er naar gekeken. Kleine hoorn. En ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd. En het aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Het laatste koninkrijk wordt vernietigd, wordt gesproken. Het is over. Hoe groot en mooi dat het standbeeld ook was van alle koninkrijken, die ene steen die gaat rollen. Het wordt verbrijzeld, maar het begint bij deze man. De antichrist. Het vierde Romeinse Rijk wordt omgelegd. Er blijft niets van over. Vers 12. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. En dan zou je denken, dat is toch al gebeurd? Ja, want die zijn toch al... Babylon is overgenomen door Mede-Persen. Mede-Persen overgenomen door de Grieken. En de Grieken door de Romeinen. Die zijn er toch al gestopt? Maar laten we even verder lezen. Want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Maar als je goed... daarbij nadenkt, wat gebeurt er? Die koninkrijken vloeiden in elkaar over. Hè? Oftewel, van Babel werd overgenomen door Meden en Persen, maar een gedeelte van de Babel leefde natuurlijk voort onder Meden en Persen. En een gedeelte van Babel, Meden en Persen, leefde voort onder de Grieken. En alles tezamen leefde voor een gedeelte voort onder de Romeinen. Het stopte niet, het ging overin. En vandaar dat God zegt, van ik vernietig niet alleen het laatste koninkrijk, maar ik vernietig ook die anderen. Wat allemaal nog doorgegaan is. Er was een besmetting. Begrijpen we dat? Het ene koninkrijk ging over in het andere, maar nam zijn besmetting mee. Het nam zijn besmeuring mee. Het was niet zo van het een stopt compleet en het begint compleet iets nieuws. Nee, het ging erin mee. Het werd erin opgenomen, als het ware. Maar nu keert het zich om. Want het laatste rijk kent totaal geen besmetting. Nu is alles gestopt. Alle vier zijn gestopt. Deze zijn allemaal afgehakt. Het eerste, de Romeinse, dan ook daarmee al het voorgaande, die voor een bepaalde tijd onder Gods voorzienigheid nog hebben door mogen leven en het plan op aarde hebben mogen volbrengen. Nu is het gestopt, vers 13. En ik keek toe in een nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hier komt de zoon des mensen. De laatste. De enige die het laatste koninkrijk zal oprichten. De rest is gestopt. En hier komt de mensenzoon aan. En ze leiden hem voor het koninkrijk, voor de troon van God zelf. Wat een plaatje. Wat een beeld. Dit is geen leeuw. Dit is geen panter. Dit is geen beer. Hè? Dit is een mensenzoon. Duidelijk omschreven. Glorieus in gestalte, de miljoenen engelen die hem toejubelen en hem meenemen naar de troon van de Vader. En wat krijgt hij? Hij krijgt een koninklijke kroning. Vers 14. En hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. De Vader geeft alles aan de Zoon des mensen. Alles wordt hier gegeven aan de Zoon des mensen. Volledig bestuur, volledig heerschappij, alles. Zijn koninkrijk stopt niet. Zoals die voorgaande vier. Er gaat niks over van die vier naar het laatste koninkrijk, maar die stopten allemaal, deze stopt niet.
Vers 14 verder. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan zoals de voorgaande. Hij is de heerser en de rechter over alle mensen. Hier zien we de Zoon des Mensen waarvan alle volken, talen, stammen en naties zullen verschijnen. Alle mensen zullen verantwoording afleggen aan de Zoon des Mensen. Dit is duidelijk. Hij krijgt het absolute gezag over alles wat is. De Zoon des Mensen is de absolute soevereine heerser met een onvoorwaardelijke autoriteit en een absoluut gezag. Eeuwig. Er zal geen opvolger zijn. Het is een onbesmet, wat ik al zei. Het is vrij van enige fout, van enige zonde. Niets van het voorgaande gaat mee. En alles is er. Zoals we dat ook zien. Alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Soli, sola Christus. Sola Christus. Hij is het object van de aanbidding. Alles is er om hem te dienen. Kun je dit voorstellen? Als dit in het Oude Testament staat, en Jezus zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te dienen, om gediend te worden. Niet gekomen om gediend te worden? In Daniël lezen we iets anders. Hij is wel de Zoon des Mensen die mag gediend worden, want dat hoorden we net zo straks. Hij is waardig om te ontvangen. Hij is de soevereine heerser, de absolute koning. Dit is ook wat in Filippenzen hoofdstuk 2 bedoeld wordt. Hoe moeilijk dat dit te doorgronden is voor ons. De Zoon des Mensen aan de rechterhand van de Vader zal zitten op het in de naam van Jezus alle knie zal buigen. De hemel, op aarde, onder de aarde zijn en alle tongen zal belijden dat Jezus Christus is de Heere tot eer van God de Vader. Hier staat Jezus bij zijn discipelen en hij neemt ons vandaag mee op die Mount Everest en hij zegt, de Zoon des Mensen die zal niet heersen in eerste instantie. Hij komt niet om gediend te worden. Daar dachten de discipelen aan. Hè? Heer, als u gediend wordt, mogen wij dan aan uw rechter en uw linkerhand zitten. Dan zullen wij waarschijnlijk meeplukken in de vruchten van mensen die u dienen. Of wezens die u dienen. Dat u inderdaad zegt, vraag dat maar aan mijn rechterhand. Zoveel mensen zitten er onder ons. Of zoveel verlosten om ons te dienen. Je ziet de apostelen al zitten. Dit is zo glorieus. Je kan het je niet eens voorstellen, maar de Zoon des Mensen wordt geschoteld, voorgeschoteld als de soevereiniteit van de Zoon des Mensen. Als we dit zien, in Daniël, begrijpen we dan ook het wonder dat de Heer Jezus dit zegt. Marcus 10, 5, de Zoon des Mensen is niet gekomen. Hij is gekomen om te dienen. De submissie, heb ik het genoemd, van de Zoon des Mensen. Hij is niet gekomen om te dienen. Voor mij compleet ondoorgrondelijk. Hij is niet alleen gekomen om niet gediend te worden. Hij is zelfs gekomen om te dienen. De submissie van de Zoon des Mensen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Dit is het grote contrast van wat je ziet in Daniël hoofdstuk 7 en de realiteit van de weg die de Heer Jezus hier werkelijk moet gaan. Dit is niet de kroning zoals wij lezen in Daniël 7, maar daarom maakt het juist dit vers zo'n kroonjuweel. Iemand die waardig is om te ontvangen alle heerschappij. Zegt van zichzelf, er is niemand opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald. En dat is de Zoon des Mensen. Johannes 3 vers 13. Dat was bij Nicodemus. De Zoon van God werd Zoon van mensen. Geboren uit de maag.
geboren in Bethlehem. Zoon van Abraham, zoon van David, zoon van God, mensenzoon. En wat staat er dan? Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Uit de hemel naar de aarde. Zullen we eens naar Filippenzen, hoofdstuk 2, dat kolossale hoofdstuk. Waar we zo verschrikkelijk veel lezen over wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat wij dat in eeuwigheid niet zullen uitbuiten. Maar de Zoon des Mensen in al zijn glorie, waar miljoenen, miljoenen engelen voor zijn troon waren, kwam naar deze wereld, waar niemand op hem zat te wachten. Filippenzen 2, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, goden gelijk zijn, niet als roof heeft geacht, als een bezitting die hij mocht opeisen, maar zichzelf ontledigd heeft. Ontledigd. Gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Dienstknecht, doulos. We zouden het ook als slaaf kunnen noemen. Bondservant. Dienstknecht. Slaaf. De Heer kwam als Zoon des Mensen in volledige submissie. Onbegrijpelijk. Ik heb het afgelopen week ook gezegd. We zien dat ook deels in Zacharia terugkomen. We komen straks nog één keer terug bij Filippenzen. Dus als u uw vinger erbij wil houden, een bladwijzertje, ga rustig uw gang. Maar in Zacharia hoofdstuk 9, vers 9, wisten de Israëlieten ook dit. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig. Zegevierend, nederig. Afgelopen week in de algemene vergadering heb ik ook dat bij stilgestaan. Dat ik dit een van de meest ondoorgrondelijke zaken in de wereld vind in mijn theologie. De glorie en de waardigheid van de Zoon des Mensen die komt en van zichzelf kan zeggen, hij komt nederig. Hij komt in submissie. Hij komt als doulos. Hij komt als laagste. Voor wat? Maar niet voor ons. Rijden op een ezel, op een ezelhengst, een ezelinnenjong. Waar we van de week bij stilgestaan hebben, Matthäus 11, vers 28 tot 30. En ik lees ze met u. Waar de Heer Jezus ook zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leert van mij en ik zal u rust geven voor uw ziel. Want ik ben nederig, sorry, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Onvoorstelbaar. De Zoon des Mensen. Inderdaad van zichzelf zegt, ik ben nederig van hart. Ik ben zachtmoedig. Dan zegt hij aan het eind nog Mijn juk is zacht. Het juk van de gehoorzaamheid is zacht. En mijn last is licht. Is licht. Hier maak ik zo'n uitnodiging. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom bij hem die zo laag gegaan is. Zo laag gaat. Om mensen tot zich te trekken. Iedereen die komt en die belast is onder het juk van de zonde en inderdaad in zijn geweten aangeklaagd wordt en bij de Heer komt en zegt Heer, ik hou het niet langer. Dat zegt de Heer, je bent welkom en ik zal je ziel verfrissen. Je zal opgewekt worden en opgericht. Het juk van de gehoorzaamheid, ik zei het al, is zacht. Zien we hier dat de Zoon des Mensen die kwam om te dienen. Submissie. Van de hoogste positie in de hemel naar de laagste positie op aarde. De laagste. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. De dood
Het lijkt alsof een slaaf, zoals we vorige keer gezien hebben, zijn heer moet dienen in leven. Koning moet ervoor sterven. Om zijn slaven naar een hogere plaats te krijgen. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan door de straf die op de zoon des mensen kwam. Markus 10, 45. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De straf op de zoon des mensen. Hij is soeverein. Hij kwam in submissie. En hij droeg de straf. Dit is ongekend wat hier staat. En ik wil u 5 dingen eruit halen die hierin staan. Als we dan gaan kijken naar het woord, de woorden die er zijn in zijn leven te geven. Wat zien we als eerste bij het woordje geven? Het is vrijwillig. Niemand dwong hem daartoe. We hebben dat al eerder gezegd en ik heb al eerder verklaard. Van, het is niet dat hij slachtoffer was van zijn eigen ideologie. Hij ging vrijwillig. Johannes hoofdstuk 10, dat wat gaat over de goede herder, is dat niet zo helder daar? De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Ik zet mijn leven in voor de schapen, vers 17 en 18. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. Om het weder op te nemen. Niemand ontneemt het mij, zegt de Heer. Ik doe het vrijwillig. Maar, ik leg het uit mezelf af. Maar ik heb ook de macht om het af te leggen en de macht om het weder op te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Zoon des mensen kwam uit zijn soevereiniteit. In submissie. Om de straf te dragen. Vrijwillig. Hij betaalde de prijs, de grootste, de hoogste prijs die ooit betaald is voor een object. Hij betaalde een losprijs. Dat woordje daar, oh, dat is het volgende waar ik ben, sorry. Het was waardevol. Het was niet alleen vrijwillig, het was ook waardevol. Jezus legt zijn leven vrijwillig neer, maar het was ook bijzonder waardevol, want hij betaalde een losprijs. Hij betaalde een onmetelijke prijs voor een object. En daar zullen wij ook nog verder in gaan zien de komende weken. Dit woord spreekt over een financiële transactie. Ja? Losprijs. Het is een transactie. Iemand wordt losgekocht. Dit was een transactie waarbij een slaaf gebonden was aan zijn meester en maar op één manier vrij kon komen en dat was een losprijs betalen. Dat kon hij zelf doen, dat kon de andere vorm doen. Dan was hij weer vrij. Dat is om gevangenen vrij te kopen. Een heel specifiek woord wordt 2 keer gebruikt. In Matthäus, parallel passage. En in Markus hier. De submissie van de zoon. In zover dat hij de losprijs betaalde. Waarin hij vrijwillig een enorm waardevolle losprijs betaalde. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 18 en 19, we kennen dat vast wel. Gij zijt niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, gekocht. Maar gij zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel. Die u van de Vader en overgeleverd is. Met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Los. Gekocht. U hoorde het woord daarop. Vrijgekocht. Dus geen betaling aan Satan. Hè. We hoorden dat nog wel eens her en der. Dat mensen zeggen, ja, we hebben een prijs aan Satan betaald. God moest ons loskopen van Satan. Je leest dat wel eens op het internet. Van die theorieën. Sinds wanneer kan iets, moet er een losprijs betaald worden aan Satan? Zou hij daar niet de winnaar zijn? Dan zou hij kunnen incasseren en zeggen van, toe maar, betaal maar aan mij. Nee, nooit. Het was een werkelijk offering. Het Jezus Christus deed aan het kruis was een werkelijk offer, was een werkelijke losprijs, het was een werkelijke betaling aan God de Vader. Zijn toorn en woede moest gestild worden. Dat zijn heiligheid, en zijn volmaakte rechtvaardigheid en zijn volmaakte wet overtreden was. Het derde punt van Christus zijn offer. Het was voor. Weet u dat woord? Hij gaf zijn leven als losprijs voor. Dit woord zegt genoeg. Als dit ons enige Bijbelvers was over de verlossing, dan betekent dit, hier kunnen wij al staan, solide. Voor, het Griekse woord is anti. Dan hebben wij al gauw tegen. Nee. Niet in de Griekse woorden, niet in het Griekse taalgebruik en niet dit woord. Zeker niet in die context. Dit is een heel specifiek woord. Het betekent, in Frans noemde namelijk zo straks een woord, wat men ervan heeft geprobeerd te maken. Namens iemand. Jezus vertegenwoordigt iemand. Maar gelukkig zijn er steeds meer, Greek grammar beyond basics, voor degenen die enigszins in de Griekse taal zitten. Kirsten is er niet. Het boek zal ze vast doorworstelen. Deze mannen hebben daar een geweldige studie van gemaakt. Wat zeggen die uiteindelijk? Dit woord is niets anders dan dat Christus plaatsvervangend is. Niet namens ons, maar plaatsvervangend. Heeft bij ons ook een andere waarde. Hè? Ja, ik ben een plaats. Ik ben hier namens zo en zo. Ik ben niet zo en zo, maar ik ben hier namens. Ja, als je hem persoonlijk wil spreken, dan moet je bij hem zijn. Dat kan alleen maar namens. Nee, ik ben zijn volwaardige plaatsvervanger. Je kan niet bij hem komen, je moet het met mij doen. Ik ben gelijk in hem, hij is onbereikbaar. Ik ben plaatsvervanger. Jezus gaf zijn leven als losprijs plaatsvervangend voor velen. Dat staat hier. Maar, kolossaal. Plaatsvervangend. Hij kreeg de straf in plaats van ons. De werkelijke plaatsvervanging, letterlijk. Hij stierf in onze plaats. Zomaar even wat teksten. U heeft de referentie erbij staan. 1 Korinthe 15, vers 3. Christus is gestorven voor onze zonden. Daar zit dat plaatsvervangen in. Dat woordje voor. 2 Korinthe 5, 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. De plaatsvervangende gedachte. Galaten 1, vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. 1 Petrus 2, 24. Een kolossaal vers. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijn wij genezen. Ik heb niet de indruk dat deze context nu spreekt over wealth, health, en zeker niet over prosperity, maar over geestelijke transfer. Plaatsvervangend, in onze plaats. Ik hoop daar de komende weken nog wat verder bij stil te staan, om dit beter te doorgronden, dat een plaatsvervangend offer de sleutel is tot een goede theologie. Ontzettend belangrijk is. Hij stierf voor. Dat zien we nog meer in het offer van onze Heer Jezus Christus, van de Zoon des Mensen hier. Het offer van de Zoon des Mensen was omvangrijk. Hij kwam, hij gaf zijn leven als losprijs voor een paar. Velen. Dit is niet een exclusief groepje. Dit is een kolossale hoeveelheid mensen. Hij stierf niet voor een binnenste groepje van nou voor Johannes, Petrus en Jacobus. Nee, voor velen. Velen. Een ontelbaar aantal. Jezus betaalde een werkelijke prijs voor een ongekende hoeveelheid mensen. Van alle lagen van de bevolking. En als je naar Openbaring, en we hebben het net gelezen, Openbaring hoofdstuk 5 vers 9 gaat, en dat vers had ik er wel ook gebruikt, wat zien we? Gij zijt geslacht. Dat is al plaatsvervangend voor een gedeelte. Gij hebt voor God gekocht, interessante term, met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. De Heer is niet voor de rijken van deze wereld gekomen. Nee, hij is ook voor de armen gekomen. Niet alleen voor slaven en vrijen, maar ook voor heren en meesters. Hij is niet alleen gekomen voor mannen, ook voor vrouwen. Niet alleen maar gekomen voor ouderen, maar ook voor kinderen. Niet alleen gekomen voor Belgen en Vlamingen. Of Nederlanders. Gelukkig maar, hè, Jacqueline. Hij is voor de wereld gekomen. Voor de hele wereld. Voor de hele wereld. Alle landen van de wereld komen tot de Heer. Het is omvangrijk. Omvangrijk. En als laatste, en dit zullen wij in de komende weken nog meer zien. En dit is waarschijnlijk de deur naar alle volgende preken. Het is zegevierend. Wat willen we daarmee zeggen? Het offer van de Zoon van God, de Zoon des mensen, was zegevierend. Het is perfect. Het was volmaakt. Het zal volledig zijn doel ook werkelijk uitwerken. Er is geen druppel van het bloed van Christus aan het kruis wat verloren gaat. De gift van de Vader die hij aan de Zoon gaf, wordt door de Zoon aangenomen en hij zal dat volledig beheren en hij is daar volledig voor gestorven. Iedereen waar hij voor betaald heeft, zal verlost worden en zal vrijgekocht worden en zal hem zien voor wie hij is. Zegevierend. De woorden van de Heer aan het eind waren: het is volbracht. De prijs is betaald. Het is genoegzaam. Er is niets, maar ook niets, nog toegevoegd moet worden, kan worden en hoeft worden. Dat hebben we gezien, mensen, de losprijs was vrijwillig. Waardevol, plaatsvervangend, omvangrijk, maar zeker, zeker genoegzaam. Om al onze zonden te vereffenen. En als u hem kent, vandaag als uw persoonlijke Heer en Verlosser, dan hoop ik dat u inderdaad ziet dat de Zoon des mensen zijn glorieuze plaats, als het ware, heeft verlaten. In submissie kwam als de Zoon des mensen. Om het offer te brengen, die de Zoon des mensen moest brengen, voor u. In uw plaats. Al zou er maar één mens op aarde verlost moeten worden, als dat het plan van God was, zou de Heer dezelfde weg gegaan zijn. Zou het exact hetzelfde geweest zijn. Maar hij heeft het gedaan voor velen. Ondoelgrondelijk vindt u niet dat de Zoon des mensen zo in zijn glorie beneden stapt in de tijd, een leven geeft, plaatsvervangen, als de Zoon des mensen, om ons vrij te kopen, eens en voor altijd. Dan kunnen wij alleen maar zeggen: dank u, Heer. En dan kunnen wij alleen maar leven voor zijn eer en glorie. En zeggen: Heer, wat u ook van ons vraagt, het maakt niet uit. Want het is goed. Als ik bij u gekomen ben, dan is mijn last van de zonde wordt weggenomen. Mijn geweten wordt bevrijd. Want dat zegt de Heer, ja, voor ieder die belast is, komt tot mij. En onze geweten is gereinigd. We weten dat zijn juk zacht is. Zijn last. Oh, wat is dat licht. Mijn gebed, ik had het er met Frans nog over. Als je in je huwelijk streeft. En in je gezin streeft naar de weg van de Heer. Dan is het dan een rust. Wat een oase om thuis te komen. Als wij in deze gemeente komen hier zondags. Dan kan ik u niets anders zeggen. Wat een oase van rust. In de grote turbulentie waar alles maar het verkeerd lijkt te gaan, dan is dit als het ware een voorproefje waar ik ook zie dat de Heer zegt, en ik zal, mijn juk is zacht en mijn last is licht en ik zal rust geven voor uw ziel. Ik zie zoveel mensen op rust. Geschenk. Die een onmetelijke prijs gekost hebben. Zo van God in de plaats. Aan het kruis. Vrijwillig. Volmaakt. En genoegzaam. Als u hem niet kent. Als u in uw hart nog niet overtuigd bent. Als u nu hier zit en u voelt of u luistert via de cd of de mp3 via het internet. En u denkt bij uzelf, ik zit nog onder de last van mijn zonde, vlucht naar hem. Wij volgen hier niemand anders, wij volgen hier geen kerk, geen traditie, geen hiërarchie. Wij volgen hier maar één mens en dat is de meest nederige die van zichzelf kan zeggen, ik ben nederig en dat is de Heer Jezus zelf. Dat is degene die u moet volgen. Vlucht naar hem. Vraag of u bij de velen mag horen. Neem hem in geloof aan. Plaats uw vertrouwen volledig op de Heer Jezus Christus alleen voor de vergeving van uw zonden. Neem hem aan als Heer. Buig voor hem, buig voor het kruis. Dit is het moment. Wacht niet, want de schrikking die daarna volgt, als u hem niet kent als Heer en Verlosser en u sterft, is voor eeuwig bij hem gedaan. Waar u nooit van uw last afkomt. Waar het juk een geesel zal zijn. Waar geen seconde rust voor uw ziel zal zijn. Want dat is alleen te vinden. De Zoon des Mensen. Met deze aarde kwam. Om zijn losprijs te geven. Vele. Heer, dit is geen donderpreek. Niemand is hier aangespoord, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, of aangejaagd, Heer, om ons leven beter op orde te brengen. Maar die drie woorden, Heer. God redt mensen. Het is zo onuitputtelijk rijk, Heer. Dat u de antwoorden gegeven heeft aan uw discipelen en ons waarom u hier kwam. En uiteindelijk moet ik aan het eind van deze preek nog zeggen, Heer, waarom? Waarom wij? Waarom ik? Waar hebben we dit aan verdiend in het laatste woord, Heer? Verklaar al precies hoe wij denken. Wij denken niet gelijk u. Want het is onverdiend. Dat de Zoon des Mensen aan het kruis genageld werd. Dat was het meest lugubere wat er ooit op aarde gedaan is. Het is de grootste gruwel die de mensheid heeft voortgebracht. De verbrandingsovens van de Duitsers waren er niets bij. De moordtocht van de kruistochten zijn er niks bij. Maar dat de Zoon des Mensen vrijwillig waardevol offer bracht. Ongekend waardevol. Als een losprijs. Voor velen. Zich vrijwillig aan het kruis liet nagelen. Voor ons. Heer, we kunnen maar één ding. Dit in geloof aannemen. In geloof. En eenvoudig kinderlijk vertrouwen. En zeggen van Vader, u zegt het. Uw Zoon heeft het bewerkt. Wij zien het. Wij lezen het. Wij geloven het. Een eenvoudig hart. Dan kunnen we maar één ding doen en zeggen. Oh, dank u. Dank u, Heer. Dat u in onze plaats aan het kruis gegaan bent. En mogen wij zo de komende weken ook hier nog verder gaan kijken wat u aan het kruis gedaan heeft. Om het zo lief te hebben. Niet om het kruis als object, maar dat de Zoon des Mensen daar gegaan is. Zo laag, zo diep. Om zijn leven te geven. De minst waardevolle in de schepping. Hij heeft het gedaan. Soli. Sola.
Christus. Soli Deo Gloria. Dank u wel voor deze tijd, vader.